Goedemorgen. Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom hier vanmorgen in de Pauluskerk. De voorganger van vanmorgen is dominee Overeem uit Waddinxveen. De organist is de heer Roggeveen. Vanavond zal er om 7:00 een avonddienst zijn. Dominee Van Meijeren uit Vlaardingen zal voorgaan in deze dienst. Vandaag is er kindernevendienst voor de kinderen uit de groepen 1 tot en met 8 van de basisschool. De bloemen uit deze dienst gaan als bemoediging en groet van ons als gemeente naar Henk en Kobi van Wageningen, wonend aan de Burgvlietkade. Ik zie jullie in de kerk zitten, dus jullie mogen ze na de dienst in ontvangst nemen bij Ria van Vlist. Naast de bloemengroet zal er een kaart verstuurd worden naar de heer Jan Sluiter, wonend aan het Albrechtsveld. Graag doe ik een beroep op u als gemeente om met elkaar de Elisabethbladen te verspreiden. U ziet de bladen hier in de kloostergang klaar liggen. Fijn als u kunt kijken welke adressen u deze bladen zou kunnen bezorgen. Na de dienst bent u en jij van harte welkom om hier achter mij in de brug koffie, thee of limonade met elkaar te drinken, zodat we elkaar als gemeente kunnen ontmoeten. Wanneer u vragen heeft over onze wijkgemeente of over deze dienst, dan sta ik u graag te woord na de dienst. Mijn naam is Willemijn de Jong en ik ben vandaag ouderling van dienst. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 33, vers 2 en 7. Namens de kerkenraad wens ik ons allen een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat Hij in deze wereld en in onze levens is begonnen. Genade is er voor jullie en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in gemeenschap met zijn Heilige Geest. Amen.
Ik ben nu ook voor de mensen die thuis de dienst meebeleven beter te verstaan, denk ik. Een woord uit Markus 8, vers 34 en 35. Jezus riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden. Wij zingen uit de bundel Hemelhoog, een mooie berijming van Psalm 130. Hemelhoog 44, uit de diepten roep ik u. We lezen de 10 woorden die de Heere God aan zijn volk Israël gaf. Bedenk daarbij dat deze woorden pas werden gegeven nadat de Heere God zijn volk had bevrijd uit Egypte, waar het in slavernij verkeerde. In de slavernij komt er niet zoveel van het dienen van God terecht. Pas nadat het is bevrijd, ontvangt het volk regels om te leven. Zo is het bedoeld. En als er iemand weet die hoe het leven op zijn best geleefd kan worden, dan is het wel de schepper van het leven. En zo luisteren wij naar deze 10 woorden. Bevrijd door Christus mogen wij door de kracht van zijn geest leven, zoals de schepper het heeft bedoeld. Voorop staat. We moeten God niet tarten door naast of in plaats van hem andere wezens of dingen als goden te vereren. En ook, wij moeten God niet modelleren of fatsoeneren naar hoe wij denken dat hij zou moeten zijn. Kom niet aan zijn eigenheid. Wij prikkelen hem met zulke dingen buitengewoon. God heeft een naam. En wij zullen die hoog houden en niet slordig of gedachteloos gebruiken, want ook dat rekent hij ons aan. God heeft in de oude tijd een dag vastgesteld waarop wij hem mogen vereren. Wij zullen het wezenlijke daarvan vasthouden door tijd voor de verering van de Allerhoogste vrij te maken. Houd de zondag hoog. Vader en moeder zullen wij niet vereren als waren zij God, maar wel eren. Respect komt ook toe aan alle die boven ons staan en aan ons vooraf gingen. Ook als wij het anders doen dan zij, zullen we niet schoppen tegen het gezag of tegen het verleden. Laat het leven van de ander kostbaar zijn in jouw ogen, even waardevol als dat van jezelf. Ga eerbiedig en dankbaar om met het huwelijk. Het huwelijk van jezelf en van de ander. En vermijd alles wat de huwelijkstrouw ondermijnt. Vergrijp je niet aan wat de ander aan geld en goed van God heeft gekregen. Laat de ander zich ook wat zijn naam betreft veilig bij je kunnen voelen. Eer is teer. En besef tenslotte dat zonde altijd uit de diepe wortel van de begeerte voortkomt. En bid daarom dat de Heilige Geest je begeerteleven in goede banen zal leiden. En toen Jezus, de Messias van Israël, de bevrijder van deze wereld, over deze dingen sprak met zijn leerlingen, toen zei hij tegen hen, hij zegt dat vanmorgen ook tegen ons: Hoor Israël, de Heer onze God, de Heer is één. En je zult de Heer je God lief hebben met heel je verstand, met heel je hart en met alles dat er in je is. En het tweede gebod, dat net zo belangrijk is als het eerste, heb je naaste lief zoals jij jezelf lief hebt. Een belangrijke gebod is er niet. Amen. Wij zingen lied 556, 1, 2, 3, alles wat over ons geschreven is.
Thank you.
Zullen we bidden met elkaar om het licht van Gods geest? Laten we stil worden. Onze Vader in de hemel, tot u komen wij vanmorgen, op de dag van de opstanding, in de periode waarin we op weg zijn naar Pasen en Goede Vrijdag. Wij komen tot u en wij bidden u, wees ons nabij. U die trouw bent, u die barmhartig bent, betrokken op deze wereld, op onze levens. Wees ons nabij, omdat ons geloof soms zo dun is, zo wankel. Wees ons nabij wanneer we juist zijn gekomen vol verlangen en verwachting. Wij zijn allen verschillende mensen, maar u bent één en dezelfde God die ons kent, die ons peilt in ons diepste wezen. U ziet wat ons hier brengt, wat ons motiveert, hoe we op een andere plek betrokken zijn op deze dienst. U kent onze situatie. U weet wat ons vormt en wat de indrukken waren en de ervaringen van de week die achter ons ligt. Wat we in ons hebben opgenomen, wat we meedragen aan nieuwsberichten, aan gesprekken, aan opmerkingen. Er waren wellicht momenten in de afgelopen week dat we onszelf tegenvielen. Of dat we wat met de ziel onder onze arm liepen. Er waren wellicht momenten van eenzaamheid en gemis. Er waren wellicht momenten van vreugde en plezier, van spel. U kent ons. U kent ons en wij bidden, u die weet wat wij nodig hebben, dat u komt met uw zegen, dat u komt met uw Heilige Geest over ons en dat u ook de woorden die wij zullen lezen uit de Bijbel bij ons naar binnen brengt. Dat het niet maar wat letters op papier blijven, maar dat de woorden als het ware tot leven komen en bij ons naar binnen worden gebracht. Dat ze ons vullen en bemoedigen en misschien ook wel bijsturen en oprichten. Schenk ons zo een goede dienst. Wees met ieder die een taak heeft, dat we die taak met vreugde zullen vervullen en met dienstbaarheid. Zo bidden wij u in de naam van onze Heer en bevrijder, van hem die voor ons heeft geleefd, van hem die voor ons is gestorven, van hem die voor ons is opgewekt, Jezus Christus. Amen. Ik wil vragen of de kinderen even naar voren komen. Goedemorgen, kom maar bij. Ik denk dat sommige kinderen zich zo meteen even moeten omdraaien, want We gaan een filmpje kijken, dat wisten jullie. Deze weken kijken we steeds naar een filmpje. En ik heb een vraag aan jullie. Kijk eens even heel goed wat je ziet. Wat zie je? Welke kleuren? Komen er mensen voor in het filmpje? Of zie je iets over de natuur, een mooie boom of zo? Kijk eens even heel goed. En dan ga ik straks een vraag stellen. Ik zeg nog niet welke vraag. Laat het filmpje maar starten. Kort filmpje. Wat heb je gezien? Weet jij het? Nee? Ja, zeg het eens. Donkerblauwe lucht en dat betekent nachtwacht. Wat mooi. En jij? Mensen? Best wel veel mensen, hè? Ja. Je hebt Jezus gezien en mensen die Jezus willen aanvallen. En wie was Jezus in het filmpje? Ja, met witte kleding aan. Ja. Iemand van jullie nog? Wat hadden die mensen in hun handen? Heb je dat gezien? Speren. Nou, daar gaat het Bijbelverhaal over. Mensen die Jezus gevangen willen nemen, die speren bij zich hadden. Er was ook nog iemand met een... Wat had hij in zijn hand? Dat liet hij vallen. Een zwaard. Ja, jullie hebben dat goed gezien. Nou, daar gaat het Bijbelverhaal over dat jullie zo meteen te horen krijgen. We gaan nu het kinderlied met elkaar zingen. We lezen uit Lucas 4. In Waddinxveen houd ik een preekserie over wat ik maar noem duo's uit de Bijbel. Tweetallen, duo's. Ik preekte al over Kain en Abel. Dat is de broedertwist, familieverbanden, jaloezie. Wat staat er op het spel? Ik heb ook al gepreekt over Sifra en Pua, de Hebreeuwse vroedvrouwen, die het vreselijke decreet van de farao naar zich neerleggen om jongetjes direct na hun geboorte te doden. En nu, en daar zal ik straks in de preek uiteraard meer over zeggen, over een heel opmerkelijk duo. Ja, is er wel van een duo sprake? Jezus die verzocht wordt door de duivel in de woestijn. Lucas 4, 1 tot en met 13. Vervuld van de Heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan. Hij werd door de Geest naar de woestijn geleid, waar hij 40 dagen bleef en door de duivel op de proef gesteld werd. Al die tijd at hij niets en toen de 40 dagen verstreken waren, had hij grote honger. De duivel zei tegen hem, als u de Zoon van God bent, beveel die steen dan in een brood te veranderen. Maar Jezus antwoordde, er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen. Toen bracht de duivel hem naar een hooggelegen plaats en liet hem in één ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. De duivel zei tegen hem, ik geef u de macht over dat alles en ook de roem die ermee gepaard gaat, want ik kan daarover beschikken en ik geef het aan wie ik wil. Als u in aanbidding voor mij neervalt, zal dat allemaal van u zijn. Maar Jezus antwoordde, er staat geschreven, aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem. De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem, zette hem op het hoogste punt van de tempel en zei tegen hem, als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden, want er staat geschreven, zijn engelen zal hij opdracht geven om over u te waken. En ook, op hun handen zullen zij u dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen. Maar Jezus antwoordde, er is gezegd, stel de Heer uw God niet op de proef. Toen de duivel Jezus aan al deze beproevingen had onderworpen, ging hij voor een tijd bij hem vandaan. Tot zover lezing uit het woord van onze God. En gelukkig is iedereen die eruit leeft en die eruit leest. Amen. Wij zingen lied 539, 1, 2, 3 en 4, Jezus diep in de woestijn. Vers 5 van dit lied het is maar raadsel waarom ik het niet heb opgegeven, luidt, ik lees het voor. Jezus diep in de woestijn, 40 lange dagen, bleef het in de zware strijd met Gods woorden wagen. Na de verkondiging zingen we lied 835, Jezus ga ons voor. En van de preek is een samenvatting beschikbaar. Ik heb iets van 40 fysieke exemplaren die worden uitgereikt, maar hij verschijnt vanmiddag ook in jullie kerk-app. Daar zal Willemijn voor zorgen. Dus als het niet gebeurt, dan kun je haar aanspreken. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. In het begin van Jezus' openbare optreden zijn twee bepalende momenten aan te wijzen. Er is de doop in de Jordaan. Dat is een publiek gebeuren. Lucas beschrijft dat en zegt dat er vele volksgenoten zich laten dopen, maar dat er toch wel één doop uitspringt. Dat is de doop van Jezus. Een stem uit de hemel die zegt, jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde. En de geest daalt als een duif op Jezus neer. Een indrukwekkend moment. Daar wordt Jezus, om zo te zeggen, als Messias aan zijn volk voorgesteld. Daar wordt gezegd tegen iedereen die erbij is, dit is hem nou, de Messias. Dit is nou degene waar de profeten eeuwen geleden over hebben gesproken. Dit is waar jullie als volk hoe lang niet al naar hebben uitgekeken. En hier staat hij, de Messias, in jullie midden, de bevrijder. Dat is het eerste moment. Het tweede moment vindt plaats in de luwte, in de eenzaamheid, in de woestijn, waar Jezus verzocht wordt en waar we lezen, we hebben dat zojuist gedaan, hoe hij omgaat met de verzoekingen die op hem afkomen. En deze twee momenten, de doop in de Jordaan en de verzoekingen in de woestijn, vinden meteen na elkaar plaats. Van het verfrissende water van de doop naar de verzengende hitte in de woestijn. Het zijn twee bepalende momenten in het leven van Jezus die, om zo te zeggen, laten zien wie hij is. Je kunt zeggen, bij de doop in de Jordaan wordt duidelijk dat Jezus de Messias is. En bij de verzoeking in de woestijn wordt duidelijk hoe Jezus de Messias is. Want hoe Jezus met verzoekingen omgaat, zegt alles over hoe hij zijn roeping als Messias gaat invullen. Hier in de woestijn wordt, om zo te zeggen, de werkwijze van de Messias zichtbaar. Zijn modus operandi. Hoe gaat hij met de dingen om? Hoe gaat hij met verzoekingen om? En daar waar het volk Israël 40 jaar in de woestijn keer op keer terugviel en keer op keer zwichtte voor de verzoekingen die op het volk afkwamen, daar blijft Jezus overeind. Hij vervult waar Israël het liet liggen. De roeping van Israël is door Christus daar in de verzoekingen in de woestijn volbracht. Nou, daar gaan we het dus over hebben. Over die verzoekingen. Denk niet, dat zit altijd een soort stemmetje in mij, misschien herken je dat. Denk niet dat die verzoekingen voor Jezus een fluitje van een cent waren. Dat hij daar wat op zijn gemakje doorheen kuierde. Dat het niet zoveel voorstelde, al die verzoekingen. Hij wist ook wel dat hij er doorheen zou komen en dat daarna nog een hele weg zou volgen. Dus ach, twee keer slikken en het is weer voorbij. Nee. Wat hier gebeurt in de woestijn, dat is niet minder dan een drama. Niet minder dan wat later in de hof van Gethsemane zal gebeuren, waar hij bloed zweette. En ook niet minder drama dan wat heel lang geleden in de hof van Eden gebeurde, waar Adam en Eva zwichten. Ik dacht, wat als Jezus zou zijn gezwicht hier in de woestijn? In de woestijn ontmoet een hongerige Jezus een geraffineerde tegenspeler. Wat gaat er gebeuren? Hoe loopt het af? Ja, wij weten hoe het afloopt. Ja, natuurlijk. Maar probeer die wetenschap eens even opzij te zetten. Probeer eens even niet vanuit het einde te denken. Wij weten dat Jezus al deze verzoekingen heeft doorstaan. Maar probeer dat eens even opzij te schuiven en de woorden te proeven die hier in de woestijn worden gesproken. De verzoekingen te proeven die de duivel voor de voeten van Jezus neerlegt. Overigens is het niet helemaal juist om hier, ik noemde het net bij mijn introductie, niet helemaal juist om over een duo te spreken. Dit is niet zomaar een tweetal, want ik ga er niet heel veel over zeggen, maar dat is wel heel fundamenteel. Jezus is niet alleen wanneer hij daar in de woestijn is en wanneer de duivel hem confronteert met verzoekingen. Jezus is niet alleen. Lucas noteert dat Jezus vervuld is van de Heilige Geest. Van meet af aan staat Jezus met 2-1 voor. Het is belangrijk om dat mee te nemen. En dat wordt verder niet door Lucas verteld hoe dat meeweegt. Maar dat gaat om zo te zeggen ondergronds wel mee dat de Heilige Geest als het ware een soort verborgen kracht is. Ook in de mens een verborgen kracht waardoor je het leven aan kunt. Eenmaal in de woestijn eet Jezus 40 dagen en nachten niet. En dan kan het niet anders dan dat Jezus honger heeft. En daar wil de duivel gebruik van maken. Hij begint met te zeggen, als u de zoon van God bent. Dat bent u toch? Nou zeg, u bent toch de zoon van God? Daar twijfelen we allebei toch niet aan? U bent dat toch? Maar als u dat dan bent, de zoon van God, een zoon van God behoort toch geen honger te hebben? Dat past toch niet bij de zoon van God? De zoon van God hoort aan te liggen aan grote banketten, een glimmend tafelzilver, bekers vol met wijn die overvloeien. Maak toch brood van deze steen. Met één knip van de vingers is dat toch geregeld, staat er een heerlijke broodmaaltijd klaar. Nou, met deze suggestie zaait de splijtswam van het kwaad twijfel in het hart van Jezus. Want Jezus is in een situatie terechtgekomen, aldus de duivel, die niet past bij zijn identiteit als zoon van God. En daar kan hij gerust wat aan doen, zo meent dit beestje. Jezus wordt hier verleid om zijn eigen zaakjes te regelen. Hij wordt hier verleid om zichzelf te bewijzen, om zichzelf groot te maken, te laten zien wat hij kan en wat bij hem past. Stel dat Jezus zou zijn bezweken voor deze verleiding, dan had hij zichzelf op een protserige manier op de voorgrond geschoven. Dan had hij gezegd, kijk eens, ik ben de zoon van God. Hij hoefde maar met zijn vingers te knippen. De verleiding is hier natuurlijk niet dat Jezus geen brood van stenen zou kunnen maken. Dat kan hij. Maar de verleiding is dat Jezus hier helemaal zijn eigen koers gaat varen en niet meer gehoorzaam is aan zijn vader. Hij zou op een gekke manier misbruik maken van zijn identiteit en God voor zijn karretje hebben gespannen. Ja, ik weet niet of je zelf al eens gevast hebt, maar een rommelende maag kan zorgen ook voor een troebele geest. Maar zo niet bij Jezus. Want hij pareert deze verleiding van de duivel met een woord uit de schrift. Niet alleen van brood zal de mens leven, maar zo gaat de tekst in Deuteronomium verder. Van ieder woord dat klinkt uit de mond van God zal de mens leven. Jezus zegt dus niet, ik heb een roeping, ik heb een hoge identiteit en daar horen allerlei voorrechten bij. Hij blijft gehoorzaam aan zijn vader en schuift zichzelf niet op de voorgrond. Voor ons volgelingen van Jezus is deze gehoorzaamheid van Jezus in de woestijn de grond onder onze voeten. Want natuurlijk falen wij. En natuurlijk zijn er momenten in ons leven dat we wel leven bij brood alleen. En wat dat brood is, dat kun je het beste voor jezelf uitmaken. Wat betekent het voor mij dat ik soms leef bij brood alleen? Het is niet alleen fysiek brood, hè, wat je met de lunch tot je neemt. En natuurlijk vallen wij. En het komt ook voor dat wij misbruik maken van onze roeping. Dat we die kunnen gebruiken voor onze eigen idealen. Maar de volgehouden gehoorzaamheid van Jezus is zo fundamenteel dat als wij vallen, wij in Gods handen vallen. En natuurlijk is het vallen, maar als we in Gods handen vallen, dan kunnen deze handen ons ook weer oprichten. En ons op onze voeten zetten om levend van vergeving weer verder te gaan. De duivel laat zich niet snel uit het veld slaan. Hij voert Jezus op een hoogte. En aan Jezus worden dan alle koninkrijken van de wereld getoond. Dat is al niet wat. In één palet, in één schilderij, alle koninkrijken met alle roem en heerlijkheid die ermee gepaard gaat. Indrukwekkend moet dat zijn. En de duivel zegt, nou kijk daar maar eens naar. Kijk daar maar eens goed naar. En de duivel zegt dan, dat kan ik je allemaal geven. Kan het je allemaal geven. Het is natuurlijk nog maar de vraag of de duivel dat inderdaad kan. Of die inderdaad zoveel macht heeft. Hè, dat de duivel invloed heeft in deze wereld is evident. Maar we moeten de macht van de duivel ook niet groter maken dan het in werkelijkheid is. Maar het is ook een figuurtje die bluffen kan. Hij speelt een spelletje bluffpoker. Dus hij zegt, ik kan je dit allemaal geven. Het punt is hier, denk ik, dat de duivel Jezus wil verleiden op het punt van zijn eigen missie, van Jezus' missie. Want Jezus is gekomen om het koninkrijk van God op deze aarde nabij te brengen. Daarom is het Jezus te doen, dat eens alle heerschappij hem zal toekomen en dat alle knie zich zal buigen en dat iedereen van waar ook ter wereld Jezus zal belijden als Heer. En dat maakt die verleiding van de duivel zo aanlokkelijk. Echt verleidelijk. Waarom een lange weg te gaan, een moeizame weg van lijden en sterven en gemarteld worden en pijn, als die koninkrijken nu al voor het oprapen liggen. Daar ben ik toch gekomen dat alles van mij is en dat iedereen zich zal buigen voor mij. Ze liggen voor het oprapen, zegt de duivel. Het enige wat je dan moet doen is voor mij buigen. en mij voor de knieën vallen. En dat stel ik me dan zo voor. Op het moment dat de duivel dat zegt, hè, val mij voor de knieën, dan is het van jou. Is Jezus alert? Dan is Jezus alert. Kijk, in die eerste verleiding zou God voor het eigen karretje gespannen worden. Maar hier, bij deze verleiding, het voor de knieën vallen van de duivel, zou God helemaal afgezworen worden. En dan is Jezus scherp. En zegt hij dat nooit. Jezus neemt hier afstand van macht, van heerlijkheid, van glans, van glorie, van roem, van alle wereldse vormen van pracht en praal. Dat schuift hij met één beweging weg. En weer slingert hij de duivel een schriftwoord in het gezicht. Er staat geschreven, zegt hij, aanbid de Heer uw God, vereer alleen hem. En het meest indringende woordje hier in dat weerwoord, in die repliek van Jezus, is het woordje alleen. Vereer alleen hem. Hem alleen aanbidden. Niemand of niets anders. Tegen wat vroom geschipper zou de duivel niet zoveel bezwaar hebben. Twee heren dienen, daar heeft die arme drommel ook niet zoveel moeite mee. Een beetje God en een beetje geld. Een beetje God en een beetje seksualiteit. Een beetje God en een beetje films kijken. Een beetje God en een beetje dit. Op twee paarden wedden. Ga je gang maar, zegt de duivel. Doe dat maar. Maar iemand die het waagt met God alleen, die God in zijn hart sluit, ja, die vindt een tegenstander op zijn weg. En dit alleen, alleen hem dienen, is bij Jezus dus bloedige ernst. Het is een cruciaal moment hier in de woestijn. Vanaf dit moment verkondigt Jezus het koninkrijk van God. Niet door macht, maar door hem alleen te dienen. En ook nu weer doet Jezus dat met een woord uit de schrift. Jezus was niet alleen bijbelvast, hij was ook bijbeltrouw. En dat is zo mogelijk nog veel belangrijker. Hij was niet alleen bijbelvast, hij was bijbeltrouw. Verbonden aan zijn vader liet hij al die wereldse vormen van macht en heerlijkheid voor wat ze waren. Jezus werd hier dus verleid om te grijpen naar het hoogste. In één keer. De grootste verzoeking zit vaak niet in de verleiding tot het laagste, maar in de uitnodiging om op een verkeerde manier te streven naar het hoogste. Ik hoop dat je die vat, want die is wel belangrijk. De grootste verzoeking voor ons zit vaak niet in de verleiding tot het laagste. Daarvan kun je makkelijk zeggen dat is slecht, dat is ongezond, dat helpt niemand. Maar in de uitnodiging om op een verkeerde manier te streven naar het hoogste. Dan denk je, is toch prachtig, daar moet het toch naartoe. Maar ja, hoe moet je daar naartoe? En dat is dan minstens net zo erg. Vallen voor het laagste of vallen voor het hoogste. Dat kan ook. En de duivel laat zich niet zomaar uit het veld slaan. Hij komt nog eenmaal terug. Je vraagt je af, waar haalt die brutale vlerk het vandaan? Maar goed, daar is hij dan weer. Hij is tweemaal met een schriftwoord verslagen en nu is hij er weer. En neemt hij zelf ook een Bijbelvers mee. Hij denkt, hey, wacht eens even, ik moet het over een iets andere boeg gaan gooien. Dus hij heeft een Bijbelvers in zijn zak gestopt. Wat doet hij? Hij neemt Jezus mee naar het dak van de tempel. Het dak van de tempel in Jeruzalem. De tempel, nota bene. De tempel, dat is de plaats waar God aanwezig is. De tempel is de plaats waar je leert vertrouwen op God. De tempel is de plaats waar je over God spreekt. Ja, waarom zou de duivel dat ook niet kunnen doen? Hij probeert Jezus om zo te zeggen te overtroeven en komt met een woord uit de schrift, uit Psalm 91. En gooit er dus een losse Bijbeltekst tegenaan. En met die fraaie woorden over Gods zorg uit Psalm 91 probeert hij Jezus ertoe te bewegen zich van het dak van de tempel naar beneden te werpen. En de belofte is dan: de engelen zullen je dragen. Is dat niet prachtig, Jezus? Je bent toch de Zoon van God? Als er iemand vertrouwt op God, is het wel de Zoon van God. En zou je daarmee niet ook goede sier maken naar al die mensen daar op dat tempelplein? Ja, zo gaat de duivel in dit geval dus te werk. De duivel is niet bijbeltrouw. Ja, hij is wel bijbelvast, maar hij is niet bijbeltrouw. En daarom kan hij er lustig op los strooien met losse bijbelteksten. Even tussendoor. Als christen kun je ook aan de haal gaan met een losse bijbeltekst. Of je kunt er juist door van slag raken. Dan zeg je, het staat er toch. Zo'n losse bijbeltekst kan je haast wat uit het evenwicht halen. Zo kan een bijbelvers een averechtse uitwerking op je hebben. Als dat een bijbeltekst met je doet, dan mag je je wel twee keer afvragen, wat zit daar toch achter? Weer terug naar Jezus. Waarom zou Jezus het er niet op wagen? Het zou een verbluffend staaltje zijn geweest om te bewijzen dat hij de Zoon van God zou zijn. Je kunt je bewijzen de o's en de a's van de mensen, van de omstanders al voorstellen. Moet je eens kijken wat hier gebeurt. En wat als Jezus niet op deze verleiding van de duivel ingaat? Heeft hij dan niet te weinig vertrouwen in die mooie belofte van de Vader uit Psalm 91? En toch wijst Jezus deze verleiding af. Jezus heeft de scherpte van geest behouden om te onderscheiden dat het hier niet gaat om een zogenaamd diep geloof, om heel mooi en warm vertrouwen, maar dat God hier wordt uitgedaagd. Dus die eerste verzoeking wordt God voor het kartje gespannen, in de tweede verzoeking wordt God afgezworen en de derde verzoeking wordt God uitgedaagd. Het kon wel eens zo zijn dat heel veel verzoekingen die op ons afkomen in een van deze drie groepen vallen. Je spant God voor je karretje, dat is een verleiding. Je zweert God af, dat zul je misschien nooit zo zeggen, maar dat ligt er soms nog wel eens onder sommige verleidingen waar je voor zwicht. Dan heb je feitelijk God aan de kant geschoven. Of verleidingen waarbij je God als het ware uitdaagt. Jezus gaat er niet op in, op die laatste verleiding. Niet omdat hij die belofte uit Psalm 91 ontkent, maar omdat hij stelt, ja, maar zo ga je niet met God om. Prachtig detail in Lucas 4, prachtig detail. Misschien viel het je op toen ik het las. Want in zijn repliek zegt Jezus niet, er staat geschreven, dat deed hij bij die eerste twee verzoekingen. Er staat geschreven en dan komt er een woord uit Deuteronomium 6 of 8. Maar nu zegt hij, er is gezegd. Er is gezegd. Het gaat Jezus niet om de dode letter van de Bijbel. Het gaat Jezus niet om een tekst uit zijn verband gerukt, maar om een zorgvuldig luisteren naar de levende stem van God. Zo ga je met de Bijbel om. Luisteren, zorgvuldig horen naar de levende stem van God. Prachtig. Er is gezegd, Jezus heeft de stem van God gehoord. Pas niet zomaar wat teksten toe, waarmee hij een soort bouwwerk in elkaar zet. Nee, het is luisteren naar de schrift, omdat je daarin de stem van God ontwaart. Het komt tot leven, de Bijbel komt tot leven. En zo kan de Bijbel een richtsnoer worden voor je handelen en voor je bidden en voor je geloven. De levende stem van God. De viva vox Dei, zegt Luther. De levende stem van God. Dat is de Bijbel. En zo gaat Jezus met de Bijbel om. En zo gaat hij dus met zijn Vader om. En daarom weet hij die verzoekingen van de duivel te weerstaan. En we kunnen die laatste verzoeking nog op een diepere laag opvatten. Want Jezus stond op het hoogste punt, op het dak van de tempel, langs het Kidrondal. Hij keek over het Kidrondal heen en als hij over het Kidrondal heen keek, zag hij daar voor zich de hof van Gethsemane. Ik heb het even in een plattegrond voor jullie. En dat rood omlijnd is de tempel, daar zie je de Jordaan, die ligt in het dal, in het Kidrondal. En aan de overkant de hof van Gethsemane. Dat is een prachtig beeld. Dit is overigens het hele Lucas-evangelie in een notendop. Jezus gaat naar Jeruzalem om te sterven. De duivel waagde het erop dat God Jezus zou redden van de dood. Spring maar naar beneden, de engelen zullen je opvangen. Dat was de suggestie, de vilijne suggestie van de duivel. God zal jou, Jezus, redden van de dood. Maar Jezus wordt niet gered van de dood. Niet. Jezus wordt niet gered van de dood. Jezus wordt gered door de dood heen. En wij met hem. Wij sterven met hem. En wij worden met hem opgewekt, zegt Paulus. Diep geheim. Moet je nagaan. Als Jezus op deze verzoeking was ingegaan, dan was hij niet door de dood heen gered. Maar dan was hij van de dood gered. En dan was de dood nog steeds de allerlaatste en onoverwonnen realiteit. Maar nu hij gered is door de dood heen, en wij die bij hem mogen horen ook gered zijn door de dood heen en opgewekt worden, dan is de dood weliswaar nog steeds een realiteit, maar een overwonnen realiteit. Moet je nagaan. Als Jezus op deze verzoeking zou zijn ingegaan, was het hele verlossingswerk als een kaartenhuis in elkaar gezakt. Dan was alles verloren geweest. Dan zou Lucas zijn evangelie hier gestopt zijn, bij hoofdstuk 4. Dan was er geen hoofdstuk 5, 6 en 7 tot en met 24 gekomen. En dan zou ook iedere verzoeking die wij nog in al onze kracht en in al onze stoerheid zouden hebben afgewimpeld, geen enkele betekenis hebben. Omdat daar in de woestijn al de slag verloren was. Dit is Jezus. Dit is jullie Messias, wordt bij de doop gezegd. Dit is hoe hij Messias is, daar hoe hij de strijd aangaat met de verzoekingen die op hem afkomen. En ja, hij had indruk kunnen maken door wonderen te verrichten. Hij had van stenen brood kunnen maken. Had zich van de tempel naar beneden kunnen werpen en dan opgevangen worden door de engelen. Had zijn macht kunnen laten zien om wat eigenlijk? Om wat? Om de mensen zover te krijgen dat ze wel in hem moesten geloven. Om indruk te maken, om zichzelf op de borst te kloppen. Om gehoorzaamheid af te dwingen. Maar dat doet hij dus niet. Jezus is hier in de woestijn veeleer wat terughoudend. In het dikke boek van de Russische schrijver Dostojevski, de gebroeders Karamazov, zegt een van de hoofdpersonen dat het enige wonder dat Jezus hier in de woestijn verrichtte, het wonder van de terughoudendheid was. Bij zijn komst in deze wereld heeft Jezus ons niet overrompeld. Het koninkrijk van God komt niet als een donderslag bij heldere hemel. Het heil van God realiseert zich traag. Het voegt zich langzamerhand in onze werkelijkheid. Maar wel zeker, oh ja, wel zeker. Omdat onze Heer heeft stand gehouden, gehoorzaam bleef en een weg van lijden voor ons is gegaan. Lof zij u, Christus. Amen.
Ik verzoek u voor zover mogelijk op te staan van uw plaatsen. Op 22 maart jongstleden overleed op 94-jarige leeftijd Lisa de Bode de Grijl. Lies de Grijl werd op 2 juni 1930 in Gouda geboren. Ze trouwde met Jan de Bode. Aanvankelijk woonde ze in Korte Akkera. Later verhuisde ze naar Bloemendaal, naar de Lariksweg. Ze kregen 2 dochters, Evelien en Josta. Later kwamen daar nog 2 schoonzoons, 4 kleinkinderen en hun partners en 8 achterkleinkinderen bij. Daar waren ze heel groots op. Mijn grote schat, noemde mevrouw de Bode hen. In september 2014 overleed haar man na een kort en ernstig ziektebed. Mevrouw de Bode probeerde het leven zo goed mogelijk op te pakken, maar de glans is er vanaf. Zei ze regelmatig. Ze verhuisde naar de Binnenhof aan de Winterdijk. Van daaruit ging ze regelmatig naar de weeksluitingen en de kerkdiensten in Gouwenstein. Het geloof was voor haar belangrijk. Daarover spreken vond ze niet eenvoudig, maar zingen was voor haar de manier om haar geloof te uiten en te innen. Vorige maand ging ze kwakkelen. Ze kwam dit niet meer te boven. Het lichaam was op. Na een periode in het ziekenhuis ging ze naar verpleeghuis De Hanenpraai. Daar is ze niet lang geweest. Omringd door haar kinderen en kleinkinderen mocht ze daar ontslapen. Afgelopen dinsdag 1 april was de dankdienst voor haar leven in de aula van IJsselhof. Haar dochter Evelien en haar kleinzoon Richard spraken dankbare en liefdevolle woorden. Dominee Kees van den Berg mediteerde over Openbaring 21. Dat bijbelgedeelte was het laatste dat hij met haar gelezen had. De troostvolle en beloftevolle woorden van God, dat hij alles nieuw maakt, vormden daarbij de kern. In dat geloof mocht mevrouw de Bode heen gaan. Met het lied Neem Heer mijn beide handen op de lippen gaf zij zich over in de eeuwige handen van onze hemelse Vader. We wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen en alle die mevrouw de Bode zullen missen, de troostvolle nabijheid van God toe. Gedenken we nu in een moment van stilte, zuster de Bode de Grijl. Deze steen, met daarop haar naam, geboorte- en overlijdensdatum, leggen we hier in de kerk, waar we hen gedenken die ons zijn voorgegaan, met dankbaarheid en verwachting. U mag weer gaan zitten.
Wij zullen voorbeden doen en danken met elkaar. We doen ook voorbeden voor de familie van mevrouw de Bode. In jullie zondagsbrief hebben jullie gelezen over de nierproblemen van Jan Sluiter. Inmiddels is hij weer terug in het LUMC en hopen we dat de behandelingen goed mogen aanslaan. U heeft ook kunnen lezen over Sjaan Verburg, die een operatie onderging aan haar rug. De wond is helaas gaan ontsteken en ze krijgt nu een antibiotica-kuur. Laten we stil worden en bidden met elkaar. Heer van ons leven, wij willen u danken voor de weg die u bent gegaan. Wij hebben daar geen notie van wat uw weg op aarde allemaal van u heeft gevraagd. Wij staan daar vol verbazing en verwondering omheen en kunnen niet anders dan daarvan onder de indruk zijn en u navolgen. Maar wat het u allemaal gekost heeft, dat gaat ons verre te boven. Wij danken u dat u dat deed voor ons hier in deze wereld. Dat u ons lief had tot het einde. Dat u niet verzaakte, dat u niet bent gezwicht, maar dat u trouw bleef aan de Vader. En dat zo u een weg van lijden en sterven bent gegaan, om alles te dragen en in u op te nemen wat aan ons kleeft aan schuld en tekort en pijn. Zo werd u Het lam van God dat deze, dat de zonde van deze wereld heeft weggedragen. En we bidden dat dat ons bemoedigt in onze weg die wij hebben te gaan. Omdat ook op onze weg altijd wel weer verleidelijke afslagen zullen komen. Zouden we die weg ingaan? Verzoekingen die een heel groot appel op ons doen, geven ons niet alleen uw kracht, maar ook door uw geest, dat we leren te onderscheiden waarop het aankomt. En als wij vallen, doe ons dan beseffen dat we in uw handen vallen. Wij bidden u voor deze wereld dat u zich ontfermt, omdat er zoveel is dat stuk gaat en dat al kapot is. Er is zoveel onrecht en zoveel pijn. Zoveel mensen die tussen wal en schip invallen. Broeders en zusters die vervolgd worden omdat zij u willen dienen. Kinderen die het kind van de rekening zijn, op welke wijze dan ook. Vrouwen die worden omgebracht. Wij bidden dat u omziet naar deze wereld. Er is zoveel dat roept om recht en vrede, om uw komst uiteindelijk. Wij bidden voor die plaatsen waar oorlog wordt gevoerd en waar haat wordt gevoeld. Wij bidden ook dat u Israël vasthoudt. Volk dat in uw hart geschreven staat. Wij bidden dat volk de vrede van Jeruzalem toe. De vrede van Jezus de Messias. En wij bidden dat ook voor de Gazanen, voor de omliggende volken, ook voor Hezbollah en Hamas. Heer, als er iets is wat een keer kan brengen, dan is het wel de vrede van de Messias. En tegelijk zien we hoe ver weg dat is. Wij bidden u ook voor onze Europese leiders. Die zich als het ware weer opnieuw groeperen en verenigen. Heer, wat er mondiaal gebeurt, het is zo verwarrend en zo onzeker allemaal, ontfermt u zich. Wij bidden u voor elkaar. Wij bidden u voor hen die weten van verdriet. Wij bidden voor de nabestaanden, de familie van mevrouw de Bode. Dat vers, dat er geen dood en geen pijn en geen ziekte meer zal zijn. En dat er hoop is dat dat beklijft en dat u hen zo troost. Dank u wel voor wie zij mocht zijn, voor haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Wij bidden u voor Jan Sluiter, die weer terug moest gaan naar het ziekenhuis in Leiden. We hopen en bidden dat de behandelingen goed aan mogen slaan. Wees hem een God van nabij en geef lieve mensen om hem heen. Wij bidden voor Sjaan Verburg, nu de wond op haar rug is gaan ontsteken, dat de antibiotica-kuur zal aanslaan. Schenk vrede. Wij bidden u voor jonge gezinnen, voor wie het leven zo vol kan zijn, zoveel ballen in de lucht te moeten houden. Schenk momenten van verbinding en rust. Wij bidden u voor onze tieners die hun weg zoeken in het leven en er zoveel op hen afkomt. Dat zij ontdekken wie zij mogen zijn in uw ogen. En dat zij ook u ontmoeten en dat u mensen geeft die hen de weg van Jezus kunnen wijzen. Wij bidden u ook voor de kerkenraad en haar predikant, dat u hen bekrachtigt met wijsheid en met liefde en met energie om te doen wat u hen geeft te doen. Wij danken u voor die velen die zich inzetten voor de kerk, voor de schermen of achter de schermen. En wij bidden dat u goed en mild bent voor hen die dat niet meer doen of niet meer kunnen doen, om welke reden dan ook. Wij komen tot u in de stilte en vragen u dat u luistert naar onze persoonlijke gebeden. U bidden wij met elkaar de woorden waarmee u ons hebt leren bidden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Goedemorgen, gemeenteleden. Ook nu is er weer een moment om uw gaven te delen. De diaconale collecte vandaag is voor de stichting Non-Foodbank in Gouda. Helaas moeten we constateren dat er steeds meer mensen in financiële problemen zijn. En wat fijn is het dan wel dat zij een beroep kunnen doen op de Non-Foodbank. De Non-Foodbank verzamelt en verstrekt goederen zoals kleding, huisraad, fietsen en meubels. En is bestemd voor cliënten van de voedselbank en voor mensen die daarnaar worden doorverwezen. De andere collecte is voor het kerkbeheer. Nou, kunt u denken aan het onderhoud van onze kerken, de beamerdienst en alle techniek die daarbij hoort. Maar ook bijvoorbeeld aan de cursussen en de trainingen voor de vrijwilligers van de medische dienst. Afgelopen periode hebben die ook weer plaatsgevonden. Die worden allemaal bekostigd uit het kerkbeheer. Nou, uw gift voor de diaconie kunt u uiteraard digitaal doen, of via de Pauluskerk app en na de dienst fysiek bij de uitgang. De zak is voor de diaconie en de schaal is voor het kerkbeheer. Alle inzamelingen worden uiteraard van harte aanbevolen. En we gaan zo meteen met elkaar als slotlied zingen, Hemelhoog 420.
Thank you.
Aan het begin van een nieuwe week mogen wij allen de zegen ontvangen van onze goede God. En ontvang zijn zegen met een open hart. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap door zijn Heilige Geest is met jullie allen.